Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 993. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Why Did Europe Conquer the World? Van Philip T. Hoffman is een non-fictieboek over economische geschiedenis en wereldgeschiedenis. Het onderzoekt een grote vraag, namelijk hoe Europese staten tussen 1492 en 1914 zoveel van de wereld konden overheersen, terwijl beschavingen in China, Japan, het Ottomaanse Rijk en Zuid-Azië op veel terreinen lange tijd zeer ontwikkeld waren. Hoffman kiest daarbij niet voor een eenvoudig verhaal over één oorzaak, maar voor een analyse van politieke rivaliteit, militaire innovatie en economische prikkels. Het boek wil laten zien dat Europese macht niet los kan worden gezien van de voortdurende strijd tussen staten op het continent. Daardoor is het tegelijk een uitleg over oorlogvoering, staatsvorming, technologische verandering en de opkomst van Europese wereldheerschappij. De toon is academisch, maar de centrale vraag is helder en direct, waardoor het boek interessant is voor lezers die willen begrijpen waarom de machtsverhoudingen in de wereldgeschiedenis zo ingrijpend kantelden. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, Europa als strijdtoneel van permanente staatsrivaliteit. Hoffmans kernidee is dat Europa anders werkte dan grote rijken of gecentraliseerde gebiedenelders in Eurasië. Het continent bestond uit veel concurrerende staten die elkaar voortdurend beconcurreerden om land, belastinginkomsten, prestige en strategische voordelen. Die versplintering volgens hem niet alleen een zwakte, maar juist een belangrijke motor van verandering. Omdat geen enkele macht de hele regio langdurig kon monopoliseren, moesten vorsten en regeringen blijven investeren in leger, vloot, financiering en bestuur. Dat maakte Europese staten agressiever, flexibeler en technologisch alerter dan rivalen die minder directe druk voelden. Het boek benadrukt daarmee dat Europese expansie niet begon met wereldverovering over zee, maar met een interne competitie binnen Europa zelf. Juist die onderlinge strijd schiep de voorwaarden voor latere dominantie buiten Europa. De context doet denken aan de vroegmoderne geschiedenis van de Lage Landen, waar onderlinge machtsstrijd, fortificaties, handel en militaire innovatie nauw met elkaar verweven waren. Ten tweede, de wapenwedloop en de doorbraak van buskruitwapens. Een tweede belangrijk thema is de militaire versnelling die voortkwam uit die rivaliteit. Hoffman betoogt dat de Europese staten in een langdurige wapenwedloop terechtkwamen, vooral rond buskruitwapens, artillerie en verdedigingswerken. Omdat oorlogen vaak beslissend waren voor dynastie en grenzen, loonde het om steeds beter te investeren in nieuwe wapens, training en organisatie. Dat leidde tot snelle verbeteringen in militaire techniek en een steeds grotere kloof met tegenstanders buiten Europa. Het boek stelt niet simpelweg dat Europeanen betere wapens hadden, omdat zij slimmer waren, maar dat de politieke competitie hen dwong om die wapens sneller te ontwikkelen en grootschaliger in te zetten. Die koppeling tussen oorlog en innovatie is essentieel. Militair succes was dus geen toevallig neveneffect, maar het resultaat van structurele druk. Vanuit hedendaags perspectief maakt dit ook duidelijk waarom moderne staten vaak sterk zijn in permanente mobilisatie. Een thema dat voor lezers met interesse in de geschiedenis van Nederland en België herkenbaar kan zijn, gezien de cruciale rol van vestingsteden, artillerie en defensie in de Lage Landen. Ten derde, waarom gangbare verklaringen volgens Hoffman tekortschieten. Het boek is ook een kritiek op klassieke verklaringen voor Europese dominantie. Hoffman bespreekt relativeert ideeën over geografie, ziekte, cultuur en de industriële revolutie als op zichzelf onvoldoende verklaringen. Geografie alleen kan niet uitleggen waarom Europa uiteindelijk zo sterk werd, omdat andere regio's eveneens over gunstige ligging of grondstoffen beschikten. Epidemieën verklaren niet waarom Europese machten structureel militair voordeel opbouwden. Ook de industriële revolutie komt volgens hem te laat om de eerdere fase van verovering volledig te verklaren, omdat Europese expansie al veel eerder begon. Door deze alternatieve verklaringen te bekritiseren, dwingt het boek de lezer om dieper te kijken naar de combinatie van politieke versnippering en oorlogsdwang. Dat maakt de redenering strenger en minder vanzelfsprekend dan in veel algemene wereldgeschiedenissen. Hoffman wil laten zien dat een overtuigende verklaring meerdere niveaus moet verbinden, in plaats van één simpele oorzaak te kiezen. Daardoor onderscheidt het boek zich van brede syntheses die Europese opkomst vooral beschrijven, maar minder scherp verklaren waarom juist Europa de wereldwijde machtsachterstand wist om te keren. Ten vierde, staatsopbouw, belastingen en de prijs van oorlog. Een belangrijk inzicht in het boek is dat oorlog niet alleen over slagvelden gaat, maar ook over instituties. Om legers, vloten en fortificaties te bekostigen, moesten Europese staten belastingen innen, krediet aantrekken en administraties verbeteren. Volgens Hofman dwong die druk tot een sterkere staatsopbouw. Overheden die efficiënter geld konden verzamelen en beter konden organiseren, hadden een grote kans om oorlogen te winnen en daarna weer meer macht te vergaren. Zo ontstaat een wisselwerking tussen fiscale capaciteit en militaire slagkracht. Het boek laat daarmee zien dat economische ontwikkeling en staatsvorming in Europa niet los van elkaar stonden, maar elkaar versterkten. Dat is een belangrijk analytisch punt, omdat het verklaren van wereldheerschappij dan niet neerkomt op handel of technologie alleen, maar op de manier waarop staten middelen konden mobiliseren. Voor wie de geschiedenis van bijvoorbeeld de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden kent, is dat bijzonder herkenbaar, omdat ook daar oorlog, belastingheffing, krediet en bestuurlijke vernieuwing nauw samenhingen met overleving en invloed. Tot slot, wereldwijde gevolgen van Europese overmacht, van kolonies tot industrialisatie. Hofman beperkt zich niet tot Europa zelf, maar verbindt de militaire concurrentie aan wereldwijde uitkomsten. De staten die in deze Europese wedloop het sterkst werden, konden koloniale rijken opbouwen, de slavenhandel domineren en uiteindelijk ook een voorsprong nemen in industrialisatie. Daarmee laat het boek zien dat Europese wereldheerschappij niet één losse gebeurtenis was, maar een keten van gevolgen die elkaar versterkten. Militair voordeel maakte koloniale expansie mogelijk, koloniale rijkdom ondersteunde weer verdere staatsmacht en die macht werkte door in economische transformatie. Het interessante is dat het boek deze lijn niet moreel simplificeert, maar historisch probeert te verklaren. Het gaat om mechanismen, niet heldenverhalen. Daardoor biedt het lezers een kader om te begrijpen hoe Europese macht internationaal zo diep kon ingrijpen, van handelsroutes tot overzeese rijken. De aanpak is vooral waardevol voor wie de grote omwentelingen van de vroegmoderne en 19e eeuw in samenhang wil zien, in plaats van als losse episodes. Concluderend, waarom did Europe conquer the world? Is vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in economische geschiedenis, wereldgeschiedenis, staatsvorming en militaire ontwikkeling. Ook studenten en gevorderde lezers die willen begrijpen waarom Europese macht niet simpelweg aan geografie of toeval kan worden toegeschreven, halen veel uit dit boek. De grootste meerwaarde zit in de manier waarop Hofman oorlog, competitie en institutionele verandering met elkaar verbindt. Hij presenteert geen al te eenvoudig meesterverhaal, maar een analytische verklaring waarin prikkels, kosten en strategische rivaliteit centraal staan. Daarmee onderscheidt het boek zich van veel andere boeken over Europese expansie, die vaak ofwel te cultureel, ofwel te technologisch, ofwel te algemeen blijven. Hofman laat zien dat de Europese opkomst voortkwam uit een specifieke politieke structuur, waarin voortdurende competitiestaten dwong om sneller te vernieuwen dan elders. Voor lezers die de geschiedenis van macht en ongelijkheid op wereldschaal willen doorgronden, biedt het boek daarom een scherp, argumentatief en goed onderbouwd perspectief dat nog lang blijft doorwerken. Als je ons wilt een Philip T. Hofman kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.